Geachte familie en belangstellenden, zo dadelijk zal de familie Kramer naar hun zitplaatsen worden begeleid. Vervolgens zal het lichaam van Wilhelmina Kramer van der Elst onder het zingen van Psalm 43 vers 4 worden binnengedragen. Mag ik u verzoeken, indien u daartoe in staat bent, van de zitplaatsen te willen opstaan. Dank u wel. persoonlijk heb gecondoleerd, wil ik u vanaf deze plaats mijn deelneming betuigen. Geachte familie en belangstellenden, voordat wij het lichaam van Wilhelmina Kramer van der Elst op begraafplaats Oud-Kralingen ter aarde zullen bestellen, zal er eerst een rouwdienst worden gehouden waarin dominee van der Brink zal voorgaan.
Geachte familie, geachte aanwezigen, wij zijn hier bijeengekomen om de laatste eer te bewijzen aan Wilhelmina Kramer van der Elst. De familie heeft op de rouwkaart Psalm 91 vers 1 gezet, die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. U vertelde dat het uw trouwtekst was. U hebt samen uw huwelijk met deze woorden mogen beginnen en op dit moment mogen diezelfde woorden van toen weer klinken. De familie heeft geschreven, diep bedroefd, maar ook heel dankbaar voor alles wat zij in haar leven voor ons heeft betekend, delen wij u mee dat door de Here onverwachts uit ons midden is weggenomen. Mijn innige liefde en zorgzame vrouw, onze lieve moeder en oma, Wilhelmina Kramer van der Elst. Van deze plaats wil ik opnieuw, of voor het eerst, u allen condoleren met het verlies van mevrouw Kramer. Wij gaan zingen uit Psalm 72, vers 7. Een psalm die in haar leven een grote rol heeft gespeeld en die vaak woord voor woord voor haar van betekenis is geweest. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena, zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Psalm 72, vers 7. Het is een goed jaar geleden dat we uw vrouw, jullie moeder, jullie oma hebben leren kennen. En in dat jaar hebben we haar toch wel enigszins mogen leren kennen. En ook jullie als familie. Ik kan me nog goed, en wij allemaal denk ik, die eerste avond herinneren dat we samen kwamen en zo'n bijzonder en mooi gesprek hebben gehad. Tegelijkertijd is het ook altijd waar dat het leven van iemand meer is dan alleen dat laatste deel, die laatste paar jaren. En wie kent het leven van jullie moeder beter dan jullie zelf? We hebben daarom afgesproken dat Richard namens de familie een in memoriam zal uitspreken. Richard, mag ik je uitnodigen?
Onze moeder werd geboren op 29 juni 1942 in Rotterdam. Zij was het 25e kind van onze opa en oma. Ze groeide op in de Lushofstraat in Kralingen. Op haar 13e leerde zij pa kennen tijdens een logeerpartij in Dirksland. Omdat ze elkaar wel leuk vonden, bleven ze contact houden per brief. Toen pa zo'n 19 jaar was en in Lekkerkerk werkte, bij een bakkerij trok hij de stoute schoenen aan en ging bij mama langs. Dat hij dat pas om 22:30 s'avonds deed, is een klein, maar aardig detail. Toen hij na een paar maanden weer langs ging, was de verkering een feit. Ze trouwden op 21 november 1962 en gingen inwonen bij een oudere dame. Al gauw verhuisden zij naar de Spoorsingel. In 1964 werd René geboren. Omdat de woonomstandigheden niet ideaal waren, werd hij wederom verhuisd. Nu naar Rotterdam-Zuid. Toen werd Johnny geboren. Na een paar jaar verhuisde pa en ma naar de Paradijslaan in Krooswijk. Op de leeftijd van 2 jaar is Johnny daar overleden. Dit heeft diepe sporen getrokken in het leven van onze ouders. Ma heeft er altijd van getuigd dat Johnny verlost werd van de pijn en dat hij nu voor het aanzicht van de Heere mocht spelen. Dat waren haar woorden. Niet lang daarna werd ik geboren en al gauw verhuisden we naar Rotterdam-West. Daar is Marco geboren. Vervolgens verhuisde naar Rotterdam-Hilligersberg. Wat was het daar voor Ma een verademing. Ze voelde er zich thuis. Het was een mooie, nette wijk. En al gauw had Ma vele vrienden en kennissen. Het was niet ongebruikelijk dat Ma 2 uur of meer wegbleef voor een boodschap. Of als een brief op de bus moest doen. Onze retorische vraag bij haar thuiskomst was dan al gauw: u heeft zeker weer staan praten. Tijdens de 7 jaar die we daar hebben gewoond, werden Marieke en Wilbert geboren. Wat een vreugde toen er eindelijk een dochter werd geboren. Wat waren we blij met haar. Niet lang daarna was Ma in verwachting van Wilbert. En ze voelde tijdens de zwangerschap.
Toen Wilbert werd geboren, bleek hij een syndroom van Down. Pa en Ma hebben het daar moeilijk mee gehad. Totdat Wilbert na Ma lacht. Toen was het haar. En kon ik accepteren dat het anders was.
Omdat het leven met Wilbert er anders uit zou gaan zien, was een bovenwoning niet meer geschikt. En op wonderlijke wijze kregen pa en ma een woning in Rotterdam-Alexander, wat tot op heden ons ouderlijk huis is. Ma was een bijzondere, levenslustige vrouw. Ondanks het verlies van Johnny wist ze samen met pa de draad van het leven weer op te pakken. We zullen haar schaterlach tijdens verjaardagen bijvoorbeeld en wij als kleine jongens boven in bed lagen niet vergeten. Ook tijdens de vakanties bleek de ondernemingslust van onze moeder. Bijna elke dag trokken we erop uit en deden we leuke dingen en bezochten mooie plekjes. Veel daarvan staat nog op film die onze vader van al onze vakanties maakte. Het spontane en schijnbaar onbezorgde verdween grootdeels toen de zorgen rondom Wilbert toenamen. Die jaren daarna draaide haar leven voor een groot deel om haar zorgenkindje. En toen Wilbert min of meer noodgedwongen uit huis geplaatst moest worden, werd dat niet minder. Maar streed ervoor dat er goed voor Wilbert gezorgd werd. En wat heeft ze regelmatig aan de bel moeten trekken en ingrijpen als het met onze jongste broer niet goed ging. Uiteindelijk heeft Wilbert zijn plek gevonden en kon onze moeder de zorgen meer en meer overlaten aan het verzorgend personeel. Dit gaf haar veel rust, waardoor ze zich weer meer kon richten op pa en de andere kinderen. En dat heeft ze dan ook met verve gedaan. De lach kwam weer terug. En we zullen de verhalen die ze met veel smaak kon opdissen niet gauw vergeten. Dat waren vaak verhalen over situaties die ze samen met pa hadden beleefd. En waarin vooral pa weer eens een of andere onnavolgbare actie had uitgevoerd. Er kwam een domper op die levensvreugde toen er borstkanker bij ma werd geconstateerd. Ma moest aan de chemo's. En deze zijn gelukkig gezegend. De jaren daarna werd er bij controle niets meer gevonden. De kleinkinderen hadden een grote plaats in haar leven. Oma heeft altijd veel van jullie gehouden. En leefde in alles met jullie mee. Ze vond het prachtig als ze door een van jullie geplaagd en in het oogje werd genomen. Ze probeerde je dan natuurlijk wel later weer terug te pakken. Een aantal jaar geleden besloot de pa ma een seizoensplek te nemen op de Klimberg. En wat hebben ze daarvan genoten? Wij als kinderen hebben het echt gezien dat jullie mochten uitrusten van jullie veel bewogen leven. Ma stond er bekend als oma Mieke en de vrouw die altijd lachte. Haar lach werd vaak op de velden ernaast nog gehoord. Wie een beetje volwassen was, mocht geen oma en geen u meer tegen haar zeggen, maar dan was het, zeg maar Mieke en geen ge-u meer. Ik voel me anders zo oud. Ma stond voor iedereen klaar en had voor iedereen een praatje. En zo kwam het vaak voor dat er iemand even stopte voor een praatje en pa zijn puzzelboekje voor de zoveelste keer weer eens opzij moest leggen. Ma was een vrouw die de Heere kende, al vanaf haar vroege jeugd. Tijdens een wandeling achter de kinderwagen op weg naar de Bergse Plas met Wilbert, stelde de Heere haar tot 3 keer de vraag en keuze: kies heden wie gij dienen zult. Ma heeft toen heel bewust de goede keuze mogen maken. En die keuze is altijd zwaar bestreden geweest. Ze heeft in haar leven mogen getuigen van de genade van de Heere. Maar ze heeft ook vele jaren van geestelijke dorheid gekend. En kon ze alleen getuigen vanuit het gemis en het verlangen. De overgang naar de Landkerk is daarin een keerpunt gebleken. Ma mocht weer getuigen van de Heere Jezus en zijn goedheid. Ook voor haar persoonlijk leven. Zij mocht ons weer bemoedigen als wij worstelden met het geloof. En daarin deed ze regelmatig de uitspraak: de vijand valt geen leeg schip aan. De gemeente heeft ze als een warme deken ervaren. Ook in haar laatste dagen en uren mocht ze goed van de Heere spreken. De onderzoeken mocht ze in Gods hand overgeven. En als die voorbij waren mocht ze zeggen: het is Israëls God die krachten geeft. De laatste uren zijn zo snel gegaan dat we geen afscheid van elkaar hebben kunnen nemen. Ma heeft het wel over gehad dat ze niet bang was te sterven. En dat ze wist waar ze naartoe ging. Hadden we wel afscheid kunnen nemen, dan had ze ongetwijfeld het volgende gezegd: zorg voor je vader, hou die man een beetje in de gaten. En zorg voor Wilbert. Haar leven en geloof sprak de volgende woorden: vertrouw op God en de uitkomst zal niet falen. Pa wist van Ma's uiteindelijke bestemming en heeft in 1994 voor haar het volgende gedicht geschreven, waarmee ik wil afsluiten. Eens zul je zijn verlost van het strijden op deze aardse post. Dan zul je mogen zijn daarboven, om eeuwig God, jouw God, te loven. Dan ga je door de paarlenpoort, de Heere zelf heeft het je beloofd. Dan mag je wandelen langs de stranden van de schitterend glazen zee. En rusten, eeuwig rusten, aan des hemels gouden ree.
Hartelijk dank, Richard, voor deze terugblik op het leven van uw vrouw, van jullie moeder en oma. We zijn hier bij elkaar om inderdaad terug te blikken op haar leven, maar ook meer dan dat, om ook het woord van God te laten klinken. We zullen zo een gedeelte lezen uit het woord van God, maar laten wij eerst samen bidden. Heere God, wij zijn hier bijeengekomen. En dan bidden wij om kracht voor de familie. Wilt u zijn met Kramer op dit moment, als hij de vrouw met wie hij zo ontzettend veel gedeeld heeft, met wie hij lief en leed heeft meegemaakt, met wie hij zich zo innig verbonden wist, als we gekomen zijn op de dag dat we haar lichaam zullen gaan toevertrouwen aan de aarde. Heere, steun hem en laat alle beloften waarop zijn vrouw mocht steunen ook nu hun kracht en waarheid mogen bewijzen. We bidden voor de kinderen die hun geliefde moeder zullen moeten gaan missen. U kent ook hun verdriet. U kent ook hun dankbaarheid voor alles wat zij in hun leven heeft mogen betekenen. We bidden voor Wilbert, die voor haar een bijzondere plaats had, die zoveel zorg heeft ontvangen en ook zoveel zorg heeft gegeven. Heere, u ontfermt zich. Er staat in uw woord: gij ziet het immers, gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Op u verlaat zich de arme. Gij zijt geweest een helper van de wees en ook van de halfwees. Heer, we bidden ook voor hem. Hij is met de kleinkinderen die hun lieve oma moeten missen, die zoveel van haar hielden, maar nu is ze gestorven en vandaag is de begrafenis. Heer, zo zien we op tot u. En we bidden dat uw woord, uw evangelie, ook op deze dag een goede boodschap mag zijn. Een woord van troost, van genade, van blijdschap zelfs en van vreugde. Wees ons zo allen nabij zoals we hier bij elkaar gekomen zijn. Ook als gemeente rondom deze familie. Heer, laat uw woord mogen klinken. En dan zegt uw woord: niet de doden, maar de levenden zullen u prijzen. In het stille graf zingt niemand zere lof. Maar onze tong zal tot in eeuwigheid uw lof prijzen. Laat dan zo, Heer, ook het woord voor ons, zoals we hier bij elkaar zijn, een krachtig woord mogen zijn. Wij vragen u dit, Heere. Wees ons nabij. Geef de aandacht, geef de concentratie om te mogen luisteren. Help uw dienaar die het woord zal spreken. Hoor ons om Jezus wil. Amen. De overdenking waar we bij stilstaan in deze rouwdienst is genomen uit Johannes 11. Wij lezen daaruit vers 32 tot en met 46. U vindt het ook in de liturgie van de rouwdienst. Zaterdagmorgen hebben we, toen we als familie bij elkaar waren, ook een gedeelte uit Johannes 11 gelezen. Het gedeelte dat eraan vooraf gaat. Wij lezen nu vanaf vers 32. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien u hier geweest was, zo was mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar waren ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zei: waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft niet maken dat ook deze niet gestorven was? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was erop gelegd. Jezus zei: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tot hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen daar gelegen. Jezus zei tot haar: heb ik u niet gezegd dat zo u gelooft, u de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zei: Vader, Ik dank u dat u mij gehoord hebt. Doch ik wist dat u mij altijd hoort. Maar om der schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat u mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit! En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus zei tot hem: ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen wat Jezus gedaan had. Tot zover. Laten wij stilstaan bij twee versen uit dit gedeelte, vers 33 en 35. Jezus dan, als hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. Jezus weende. Dit gedeelte is een van de meest aangrijpende en indringende gedeelten uit het Johannesevangelie. En familie, vooral ook omdat het zo herkenbaar is. We stuiten hier op een ontroerende beschrijving van diep menselijk verdriet, van hartverscheurende verslagenheid. Wij zien hier twee zussen en een broer die in grote liefde samen geleefd hebben, innige, hartelijke, onderlinge liefde, waar de onverbiddelijke dood is gekomen en heeft het leven van deze broer van Lazarus afgesneden. En in een laatste poging om de naderende dood nog tegen te houden, hebben de zusters Martha en Maria een boodschapper gezonden naar Jezus met de vraag of hij alstublieft komen zou. Maar hij kwam niet. En Lazarus is gestorven. Ja, nu Jezus komt, is Lazarus al dagenlang in het graf. Dood en begraven. En dan komt hij daar, maar dan is de dood intussen een onomkeerbare en een onomstotelijke gegevenheid. Jezus komt, maar hij komt te laat. Jezus komt, maar hij komt tevergeefs. En dit tafereel van deze mensen, van Martha en Maria en de omstanders, is zo herkenbaar. Waarom ging het zo onverwacht dat uw vrouw moest sterven? Waarom was er geen gelegenheid om van jullie moeder, van jullie oma, afscheid te nemen? Waar was hij, de Heer Jezus, toen we geroepen hebben of hij komen wilde en erbij wilde zijn? Waarom moest zij heen gaan terwijl zij zo onmisbaar is? Weet u nog, Kramer, ik zocht u even op in het ziekenhuis toen u zelf daar moest verblijven. En u zei tegen mij: ik kan ze nog niet missen. En dat geldt voor ons allemaal. En de Joden die brengen die vraag ook onder woorden. We lezen dat in vers 37. Sommigen zeiden: kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft dan niet maken dat deze niet gestorven was? En die vraag brengen zij onder woorden, maar die leeft wellicht ook in ons hart. Het is zo'n terechte vraag. Want hoe meer wij op de macht van Jezus vertrouwen, hoe groter de teleurstelling is als het lijkt alsof hij zijn macht niet gebruikt. Jezus noemt zichzelf het leven, maar hij ontmoet de dood. Jezus noemt zich de opstanding, maar hij ziet neer in het graf. Jezus is het licht van de wereld, maar er is alleen de duisternis van de dood. En dan zien wij daar Jezus staan. Hij is gekomen. En hij ziet het verdriet. En hij hoort de vragen van Martha en Maria. En hij kent de gedachten die leven in de harten van de mensen. Hoe zal Jezus reageren? Wat zal zijn antwoord en reactie zijn op al deze vragen en op dit intense verdriet? En we lezen over twee reacties die Jezus geeft. De ene lezen wij in vers 35, het kortste Bijbelvers. Jezus weende. Jezus toont zijn emotie, zijn verdriet en zijn bewogenheid. En weer zijn het de Joden, de omstanders, die het zien en die het opmerken. En zij zeggen, vers 36, zie, kijk, hoe lief had Jezus Lazarus. En toch zitten de Joden dit keer naast. Zij denken dat het verdriet en de tranen van Jezus een uiting is van zijn verdriet over Lazarus. We zouden geneigd zijn hem daarin bij te vallen. Maar het is toch niet waar. Jezus weent, maar niet over Lazarus. Immers hij wist het zelf al dat Lazarus zou opstaan uit de dood. Hij had het daarvoor al gezegd in vers 23. Uw broer zal weer opstaan. Dus Jezus kan niet wenen over het sterven van Lazarus. Waar weent hij dan over? Wel, we zien nog een emotie bij Jezus. En dat staat in vers 33 en later in 38 nog een keer. Dat Jezus zeer bewogen was in de geest. En er staat in de grondtaal, in het Grieks waarin het Johannesevangelie geschreven is, er staat een woord wat duidelijk maakt dat dit niet verdriet is. Het is wel een emotie, maar het is geen verdriet. Het is verontwaardiging. Jezus was gegriefd. Hij was gekrenkt. Wat was dit voor emotie? Waarom was Jezus bewogen in de geest? Het gaat hier over twee verschillende emoties die allebei bij Jezus in zijn hart leven en die naar buiten komen. En waarom? Ze gaan over dezelfde zaak. Waar gaat dat over? Wel, ik zei het. Niet over de dood van Lazarus. Het gaat over de kortzichtigheid en het ongeloof van Martha en Maria. Het gaat over dat besef dat heerst in die mensen die de dood als een onweerstaanbaar en een onherstelbaar gegeven beschouwen. En Jezus weent. Jezus weent over hun mateloze droefheid. Hij ziet het en hij weet het. Zij hebben hem beleden als de opstanding, als het leven. Zij hebben hem gehoord toen hij gesproken heeft, ik ben de weg. Ze hebben hem gehoord toen hij gezegd heeft, ik ben het licht. Ze hebben hem gehoord toen hij zei, ik ben het licht der wereld. Ik ben de opstanding. Ik ben de waarheid. Ik ben de goede herder. Maar nu als Lazarus sterft, lijkt het wel alsof dat geloof in Jezus weg is. Zij reageren alsof er geen Jezus is. Zij reageren alsof zijn woord wel ging over het leven, maar niet over de dood. Martha en Maria, zij treuren zoals alle mensen treuren. Hun verdriet is als ieders verdriet. Hun gemis is als allergemis. Zij wenen over de onverbiddelijke dood. Zij treuren over de vertering in het graf. Maar is er dan geen Jezus? Is er dan geen opstanding? Is er dan geen leven? En Jezus ziet hun reactie en het raakt hem diep. Hij weent. Hij is gekrenkt. Hij is verontwaardigd. Hij is teleurgesteld. Dat ze juist nu niet zien wie hij is. Nu zijn ze vergeten, al zijn woorden, al zijn werken. Nu zijn ze hemzelf vergeten. En Jezus weent. Familie Kramer, Johannes 11 is zo herkenbaar. En de smart van Martha en Maria kan zelfs vertroostend zijn. Jullie begrijpen hun verdriet. En ik denk dat zij jullie zouden begrijpen. Die schrijnende rouw En die pijn van het gemis kan zo sterk en zo indringend zijn. Hoe kan het leven ooit nog worden zoals het vroeger was? Zonder uw vrouw, zonder jullie moeder, zonder jullie oma. En toch. Familie, laat Jezus niet vandaag opnieuw wenen over jullie. Bedenk vandaag wat Jezus gedaan heeft. Hij is de opstanding en hij is het leven. En hij heeft jullie moeder niet laten sterven, maar hij heeft haar doen opstaan in een eeuwig leven. Hij heeft haar leven niet beëindigd, maar tot de volle zaligheid gebracht. Hij heeft haar niet doen ondergaan, maar hij heeft haar de overwinning gegeven. En daarom gaan wij vandaag, mevrouw Kramer, niet uitdragen als de bekeerde vrouw, als een bijzonder mens. We hebben het over een zondig mens. Ja. Maar wel een vrouw die het voorwerp was van Jezus' liefde. En ook voor haar geldt en zal gelden wat Jezus heeft gezegd: die in mij gelooft, zal leven. Al was hij of zij ook gestorven. Jezus heeft jullie moeder, heeft uw vrouw, heeft oma verlost. Hij heeft ook de kleine Johnny verlost. Hij heeft alles voor hen gegeven. Hun verlossing was Jezus zijn eigen leven waard. En beide mogen nu delen. En die onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Wel, dat geloof in de Heer Jezus heeft gevolgen voor ons verdriet. Wij mogen niet verdriet hebben alsof de dood onverbiddelijk is. Dit geloof heeft gevolgen voor ons, juist in onze dieptepunten. En denk daarom vandaag aan de Heer Jezus Christus. Zijn liefde was zo groot voor Martha en voor Maria en voor Lazarus, dat hij voor hen zelf ging tot in de dood. Zijn bewogenheid met hen was zo groot dat hij alle pijn en alle doodsangst zelf heeft ondergaan. Hij was bang, de Heer Jezus was bang voor de dood en hij was bang voor het lijden. Maar hij ging. Waarom? Er staat in Johannes 13, omdat hij de zijnen heeft lief gehad, heeft hij hen lief gehad tot het einde. De Heer Jezus ging de weg van de verbrijzeling, van de Godverlatenheid, van dood en van graf. Waarom? Met welk doel? Om uw vrouw, om jullie moeder, om oma. Daarvan te verlossen. Zijn dat geen zaken die ons raken, ook in ons verdriet? Mogen wij dan treuren vandaag alsof de dood onafwendbaar is? Nee, dat mag niet. Ik kan me voorstellen dat u misschien vandaag de neiging voelt om te treuren. Om de rest van je leven je tranen de vrije loop te laten. Misschien denkt u dat er geen vreugde meer in dit leven mogelijk is. Misschien komt dat moment in de toekomst. Dan mag ik u vragen om op dat moment te denken aan de kortste tekst in de Bijbel. Jezus weende. Niet over Lazarus. Maar over ons. Over ons verdriet. Over ons ongeloof. Als op een moment als dit, of op een moment in de toekomst, het zicht op Jezus vergeten. Jezus weende, maar hij was ook innerlijk verontwaardigd, gekrenkt, gegriefd. Waarom? Omdat hij zelf de kracht van zijn lijden kende. Omdat hij wist wat zijn dood zou uitwerken. Omdat hij de macht van zijn eigen opstanding kende. En hij wist hoeveel heerlijkheid en hoeveel zaligheid hij teweeg zou brengen. En hoeveel macht en hoeveel troost er ligt in zijn belofte woord. Hij wist het als geen ander. En hij is gekrenkt en hij is verontwaardigd als wij leven alsof dat woord van Jezus niet geklonken heeft. Hij weet hoe werkelijk, hoe reëel, hoe onverliesbaar de zaligheid is. De zaligheid voor uw vrouw. De zaligheid voor jullie moeder. Voor jullie oma. En daarom heeft hij het recht om ook te wenen over ons. Daarom heeft hij het recht om gegriefd te zijn. Als wij vandaag mateloos verdrietig zouden zijn. Nee, integendeel. Daarom mag deze dag van verdriet toch een dag van vreugde zijn. We gaan het lichaam van mevrouw Kramer in de aarde leggen. Maar niet alsof wij capituleren voor de dood. Niet als een blijk van wanhoop en teleurstelling en verlorenheid. Maar als een blijk van vertrouwen in de opstanding. Want Jezus heeft gezegd: ik ben de opstanding. En wie mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En ga naar begraven, als een daad van geloof in de Heere Jezus Christus. We wenen inderdaad, maar met diepe blijdschap in onze ziel. Want eenmaal zal zij opstaan, op het machtswoord, zoals Jezus gesproken heeft bij Lazarus. Zo zal hij eenmaal haar ook roepen. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En geen zonde, en geen dood, en geen graf zal in staat zijn om haar tegen te houden. Als Jezus haar roepen zal, dan zal zij opstaan. Familie, belangstellende gemeente. Het woord van Jezus klinkt ook in ons leven. En het moment komt dat ook wij zullen sterven. Hoe zal dan het verdriet zijn van de mensen om ons heen? Als wij sterven, zal het een mateloos verdriet zijn. Een ontembaar verdriet zijn. Omdat de dood wel definitief is. Hoe is het met u? Hoe is het met jou? Mag je zien op de Heere Jezus Christus. Op de opstanding en het leven. Die van zijn ik ben uitspraak. Ik ben de opstanding en het leven. Meteen ook een belofte maakt. Die in mij gelooft zal leven. Al was hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Hij spreekt het woord. En als er mensen zijn in ons midden die niet in hem geloven, dan weent Jezus over u, over jou. En is hij gekrenkt, verontwaardigd, diep bewogen in zijn geest over u en over jou. Omdat hij zo bewogen is met onze zaligheid. Omdat hij ons het leven en de opstanding geven wil. En hij vraagt eenvoudig geloof. En ieder die op hem vertrouwt, wordt niet beschaamd. Dat is de ondervinding geweest van uw vrouw. Van jullie moeder, van jullie oma. Hoe vaak heeft ze geroepen in de nood. En ze kon heen gaan. Ze was bang voor het lijden, maar niet voor de dood. Want ze wist het. Wie in hem gelooft, zal leven. Amen. Wij zingen uit Psalm 91, vers 1. Het is de berijming van het vers dat op de rouwkaart staat. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. In de duistere nacht beschaduwd in Gods woning. Wij zingen uit Psalm 91, vers 1. Laten we samen bidden. Heere God, wij bidden om kracht voor de familie als we grafwaarts zullen gaan. Maar we bidden, Heere, dat het woord mee mag gaan, dat in deze rouwdienst gesproken is. We bidden, Heere, dat we de wenende Jezus voor ogen mogen zien. En dat wij niet zullen treuren als degene die geen hoop hebben. Dat wij niet zullen denken dat de dood onafwendbaar en onverbiddelijk is, U Heere Jezus Christus. Heb de dood ondergaan en de dood overwonnen. Heere, geef ons geloof om daarop te zien en zo naar de begraafplaats te mogen gaan. Wees bij ons, Heere. We bidden voor de familie. Gedenk ze in alles wat op hen afkomt. Het overlijden, maar ook nog andere dingen die het gemoed kunnen bezwaren. Heere Jezus, U weet ervan. U bent gekomen om degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel, te verslaan en te bevrijden. Al degene die met vrees voor de dood al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen zijn. Heere, we bidden om bevrijding, om vreugde die niemand wegneemt. Heb dank voor wat U ons gaf. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Ik geef het woord over aan de begrafenisondernemer.
Geachte familie en belangstellenden, het lichaam van Wilhelmina Kramer van der Elst zal worden uitgedragen. Vraag u beleefd indien mogelijk van uw zitplaatsen te willen opstaan. Dank u.
kunt gaan zitten. Geachte familie en belangstellenden, we gaan ons gereed maken voor vertrek naar de begraafplaats. Achter in het kerkgebouw liggen voor degenen die daar gebruik van wensen te maken, routebeschrijvingen. Mag ik u verzoeken om de gang naar het graf in gepaste stilte te willen afleggen. De heer Kramer, de kinderen, de kleinkinderen wil ik vragen nog te blijven zitten. De overige familieleden en belangstellenden wil ik nu in de gelegenheid stellen om naar de begraafplaats te gaan. Dank u wel.